Er is zoveel meer gaande tussen hemel en aarde. We leven niet alleen maar in een natuurlijke wereld, maar er is ook wel degelijk een geestelijke wereld. Besef goed, God beweegt in zijn wereld en zijn wereld is een geestelijke wereld. Het koninkrijk van God, waar heerlijkheid en glorie aanwezig is, waar de engelen zijn. God beweegt in zijn wereld. Wij bewegen in deze natuurlijke wereld, ook als mensen. Maar wat nou zo bijzonder is, door de persoon van de Heilige Geest, de Geest die in mij woont, beweeg ik me niet alleen maar in deze wereld, maar ook in de wereld van God. Dus op dit moment bevinden wij ons ook in die geestelijke wereld, de wereld van God. Hoe dan? Door die persoon van de Heilige Geest die in jou is komen wonen. Dus de bewustwording dat we niet alleen maar leven in deze natuurlijke wereld, maar ook in de geestelijke wereld is voor ons heel belangrijk. Want van daaruit zijn de aanvallen uit het Rijk van Satan op de kerk van Jezus Christus. Want de kerk is wel de hoop voor vandaag. Moeten we niet vergeten, wij bepalen nog steeds de standaard van hoe van deze beschaving, de kerk van Jezus. Als de kerk er niet zou zijn, lieve mensen, de Satan gaat tekeer en maakt hel op deze aarde. Daar is hij al aardig mee bezig. Maar wat zijn we dankbaar voor een stem, voor een geluid, voor een zout, voor een licht die wij mogen zijn als kerk van Jezus. Amen, halleluja. Daarom ben ik zo blij, ook met lokale kerken die staan voor identiteit, weten wie ze zijn, we hebben een geweldige boodschap in Jezus' naam. Maar ook wat zo mooi is, God beweegt ook in deze natuurlijke wereld. En dat doet hij door zijn Heilige Geest, door jou en door mij. En zo zien we dat de hemel en de aarde samen werken en dat we daarvanuit mogen leven. Dus dan is het zo heerlijk dat God zegt, ik wil met je samenwerken. God bevindt zich in de hemel, wij op deze aarde. En de sleutel is die persoon van de Heilige Geest. Die wil, dan zal God door jou heen in deze natuurlijke wereld werken. En jij mag je bevinden in zijn wereld door die geweldige persoon. En er is een heerlijke samenwerking en een verbinding. Is dat niet mooi? Amen. Nou, daar gaat dat boek ook over, over de realiteit van de bovennatuurlijke wereld. Er is zoveel meer dan wij. Er zijn engelen hier in deze zaal. Halleluja. Althans, mijn engelen zijn met me meegekomen hoor. Halleluja. En die zijn bij mij, en dat weet ik. En de Heilige Geest woont in mij. Power. Ik bevind me niet alleen maar in Loppersen, maar ook in de wereld van God. Gewoon die bewustwording. En van daaruit spreek ik. En van daaruit leef ik. En van daaruit wil ik ademen. Want de Bijbel zegt toch, we bewegen in God. We leven in God. Ons bestaan is in God. Goed om dat te beseffen. En van daaruit spreken we. En we willen zijn wereld. De wereld van glorie en heerlijkheid. En die altijd functioneert door woorden. Woorden. De geestelijke wereld werkt door woorden heen. Want God is zijn woord. En dat zie je ook in je persoonlijk leven, want jij bent eigenlijk de vrucht van alle woorden die in jouw leven zijn gezaaid. Amen. En het begon al voor de God in de wereld, toen God jou op het oog had en zegt, jij bent mijn zoon. Je was al in het hart van de Vader, je identiteit, de persoon die je bent, heeft hij al bepaald. Met andere woorden, zijn woord is al over jouw leven uitgesproken en profeteren is eigenlijk niets anders dan de woorden uitspreken die God al lang over jouw leven heeft gesproken. In Jezus' naam. Wat ik echt nog even wil benadrukken deze morgen, hou vast aan de belofte die God heeft gesproken vanaf het begin van deze gemeente tot de dag van vandaag. Hou vast aan de belofte. Laat niet los. Ga staan op die belofte. Want wat God heeft gesproken, dat regeert de geestelijke wereld ook met betrekking tot de gemeente Waardevol Leven in Loppersum. Amen. Dus wat God heeft gesproken door zijn kinderen heen. Dan zie je weer de hemel en de aarde werken samen. De Heilige Geest vanuit de hemel spreekt door iemand heen in deze natuurlijke wereld. Dan zie je dus die samensmelting, die verbinding tussen de geestelijke wereld en de natuurlijke wereld. God spreekt zijn woord en op dat moment, dat woord regeert de geestelijke wereld met betrekking tot deze gemeente. Dat is ook voor mijn persoonlijk leven. Dus ik heb woorden van God gekregen. En die woorden, die bepalen mijn wandel hier in deze natuurlijke wereld. Hetzelfde geldt voor heart to heart. Als wij ervaren, oh, laat de kinderen tot mij komen en hou ze niet tegen. Want voor mensen zoals zij is het koninkrijk van God. Dat is wat de geestelijke wereld uitspreekt over onze kinderen. Nou, dat spreken we uit. Daarin wandelen we. En dan weten we, God zal altijd voorzien wat hij ze waarmaken van zijn woord. Ik sta op die belofte en daardoor leef ik. Proef en zie dat de Heere goed is. Nou, dat is de belofte die wij gekregen hebben voor Hartenhoorn. Dat we mogen proeven en zien dat God goed is. Hou vast aan de belofte. Laat niet los. Teleurstelling, ontmoediging. We hebben er allemaal mee te maken. Dat zijn de reuzen die we tegenkomen. Of althans, ik ook. En dan is het zo belangrijk dat we weer terugkeren. Nee, Heer, uw woord is waarheid. Amen. Halleluja. Nou, deze morgen wil ik... Ik had nog contact ook met Marcel gehad over leven in vrijheid. Of jullie zijn ook aan het nadenken over het leven in vrijheid. En toen moest ik denken aan hoe we echt kunnen gaan leven in vrijheid. Is doordat wij gaan beseffen welke kracht er werkzaam in jou en in mij is. Want die kracht die gaat ervoor zorgen dat je gaat leven in vrijheid, zoals God dat heeft bedoeld. We zijn geen slaven meer. Amen. Oh, we zijn geen slaaf meer van ons verleden. We zijn geen slaaf meer van de zonde. We zijn geen slaaf meer van onze trauma's. We zijn geen slaven meer van onze verslavingen. Nee, we zijn geroepen om te leven. Amen. Om te regeren. En dat is, en ik zeg wel eens, vrijheid is een absolute gebondenheid aan Jezus. Want hij is namelijk vrijheid. Amen. En vrijheid is geen losbandigheid. Want losbandigheid is een absolute gebondenheid aan het rijk van de vijand. Opnieuw weer een geestelijk rijk. Maar wij leven in vrijheid. Nou, even iets over de kracht van God. Ik ga het lezen uit de basisbijbel. Het is even een iets makkelijker vertaling dan de Herziende Statenvertaling. Al vind ik hem daar heel erg mooi. Dus daar kom ik nog wel op terug. En dan staat er... In Efeze 1 vers 15. Ik heb gehoord hoeveel jullie van de Heer Jezus houden. Houden we van de Heer Jezus? Ook dat jullie veel van de andere gelovigen houden. Houden we van elkaar? Ja. Yeah. Daarom dank ik God voor jullie. Elke keer als ik voor jullie bid. Dus we danken God voor elkaar. Stoot elkaar even aan. Hey, fijn dat je er bent. Halleluja. En dan bid ik dat de God van Jezus Christus, de Vader, van wie alle macht en majesteit is, aan jullie de geest van wijsheid en begrip zal geven. Want dan zullen jullie hem pas echt goed kunnen leren kennen. Dus de Heilige Geest zorgt ervoor, dus die geest van wijsheid, openbaring, dat we God echt gaan leren kennen zoals hij daadwerkelijk is. Hij zal met zijn licht in jullie hart schijnen. Herzien de Statenvertaling, verlicht de ogen van het hart van je verstand. Daardoor zullen jullie weten wat jullie nog zullen krijgen. Dat is onze erfenis. Jullie zullen dan werkelijk kunnen begrijpen wat voor geweldige erfenis hij aan de gelovigen gegeven heeft. Ook zullen jullie dan begrijpen, nu komt het, hoe onvoorstelbaar groot zijn kracht is in ons die in hem geloven. Want Gods kracht werkt in ons. Die kracht is dezelfde macht waarmee God Jezus weer levend maakte. En het is dezelfde macht waarmee hij hem in de hemelse gewesten plaatsen een plaats gaf naast zichzelf. Nu is Jezus machtiger dan elke andere macht en kracht en gezag die je maar kan bedenken. En niet alleen in deze wereld, vandaag, maar ook in de wereld die nog komt in de nieuwe bedeling die gaat komen. God heeft hem over alles de macht gegeven. Hij is heerser geworden over alles wat er is. En hij heeft hem gemaakt tot hoofd van de gemeente. Het bestuursorgaan. Halleluja. De gemeente is zijn lichaam. En de gemeente is vol van hem. Hij vult alles en iedereen helemaal met zichzelf. Nou, prachtige woorden die ook Paulus schrijft aan de gemeente te Efeze. Om te wandelen in vrijheid, besef er is een kracht werkzaam in jou. Op dit moment. En dat is een geweldige kracht die niet zomaar een kracht is. Het is de kracht van God. Er is een evangelist die heette Charles Finney. En die zei, power from on high, the supreme need of the church today. Oftewel, de grootste nood van de kerk vandaag de dag is kracht uit de hoge. De grootste nood voor de kerk vandaag de dag Als een evangelist is kracht uit de hoogte. En ik denk bij mezelf, oh Heer, wat hebben we uw kracht nodig? Kunnen we daar amen op zeggen? Of denkt u, nou, dat valt wel mee. Nou, ik heb die kracht nodig van God. En gelukkig is die kracht niet een onpersoonlijke kracht, maar het is een persoonlijke kracht. Want die kracht is in die geweldige persoon van de Heilige Geest. En dat is een bijzonder persoon. Satan wil ons absoluut verblinden voor die kracht die werkzaam is in jou op dit moment. Ik hoorde laatst het verhaal van, misschien heb je het ook wel eens gehoord, van een blinde, eigenlijk bedelaar, die werd doodgevonden op de straten van New York. En toen hebben ze hem onderzocht en toen vonden ze een buidel. En in die buidel zat $23.000. En toch is hij overleden aan armoede en hij kwam niet rond. En dan dacht ik bij mezelf, is dat ook niet een beeld dikwijls van de kinderen van God, dat wij niet beseffen van de kracht die werkzaam is in ons op dit moment. Dat onze ogen daar open voor dienen te gaan. En dan heb ik het niet over onze natuurlijke ogen, maar over je geestelijke ogen. Het is hetzelfde als op de opstandingsdag. Dan wandelt Jezus naast de Emmausgangers en ze hebben niet in de gaten dat het Jezus is. En bij het breken van het brood, heel mooi moment. Een moment van fellowship, intimiteit. Op dat moment gaan de ogen open en zij zien Jezus. De opgestane Heer. En ik zeg, Heer, wilt u ook mijn ogen meer en meer openen, dat ik bewust ben van die geweldige erfenis die mijn deel is, en ook van de kracht van God die werkzaam is in mij, die werkzaam is op mij, die werkzaam is door mij en die werkzaam is rondom mij. En dat is bijzonder dat we dat allemaal van de Heer hebben ontvangen. Dat onze ogen daarvoor open mogen gaan. En net zoals bij de leerling op de opstandingsdag, dat dan Jezus ineens daar met zijn verheerlijk lichaam die kamer, die ruimte binnenkomt en dan vrede uitspreekt. En wat er zo mooi is, dan zie je ook dat hun verstand wordt aangeraakt en ze begrijpen de schriften. En die zeggen, Heer, wilt u mijn verstand, wilt u mijn hart, wilt u dat aanraken, zodat ik ga beseffen wat voor een kracht er werkzaam is vandaag de dag in jou en in mij. Nou, wat voor soort kracht, waar praten we over vandaag de dag? Het is nu de kracht van God, het is geen atoomkracht. Het is geen onpersoonlijke kracht, maar het is de kracht van God. Amen. Het is zijn kracht. En die kracht, wat heeft die kracht van God gedaan? Nou, ik in dat gedeelte lezen over, hij deed hem uit de dood opstaan. Het deed Jezus uit de dood opstaan. Ten tweede, het zette hem aan de rechterhand van God. Het plaatste hem boven alle overheid, macht en kracht en naam die genoemd wordt in deze eeuw, in dit tijdperk, maar ook in het komende tijdperk. En tevens, het maakte hem tot hoofd van de gemeente. Hij geeft dus richting aan de gemeente. De kracht van God, dat is de kracht waarover we spreken. En wat ik dan mooi vind van Paulus, die gaat erover nadenken, vandaar dat gedeelte schrijft. En dan raakt hij onder de indruk van de kracht van God die werkzaam is. En dan gaat hij superlatieven gebruiken om die kracht te beschrijven die werkzaam is in jou, op jou, door jou, rondom jou. En dan begint hij verschillende woorden in het Grieks interessant te gebruiken om die kracht te beschrijven. Want hij zegt, de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Nou, die kracht, als we weer teruggaan even naar leven in vrijheid, er zullen altijd reuzen zijn in je leven die je tegenkomt. Of wie komt ze niet tegen? Reuzen, en dan moet ik me in het bijzonder denken aan angst, afwijzing. Er zijn reuzen in je leven waar je behoorlijk mee kan worstelen. En waar je zelfs een slaaf van kan zijn. Maar wandelen in vrijheid betekent dat je geen slaaf meer bent. Halleluja van die reus. Maar je bent nu een slaaf van Jezus. Want hij, je wil van hem, je wil bij hem horen. Die absolute gebondenheid aan hem. Nou, die reuzen die willen we tegen de vlakte slaan. Amen. En daar zijn we heerlijk mee bezig, ook in ons persoonlijk leven. En dan kom ik ook tot ontdekking. Er zijn ook reuzen af en toe die ik tegenkom in mijn leven. En mijn vader is in de maand februari op Valentijnsdag, 14 februari, om 7:05 in de armen van mijn moeder overleden. En wat ik zo bijzonder vind, Valentijnsdag, 0:37, 5:07. En 37 was zijn geboortejaar. En toen dacht ik, Heer, u heeft toch wel de regie in handen in alles. En wat gebeurt er? De arts die komt precies een uur later om te schouwen en die schrijft op. Hé, dat is ook bijzonder. Om 5:07. En dan denk ik, Heer, wat bent u goed. U hebt de regie van mijn vader, ook zijn dood, in uw handen. En in die periode kwam ik ook een reus tegen. En dat was een reus die mij behoorlijk intimideerde. En waar ik onrustig van werd. En dat was eigenlijk een reus van bezorgdheid. Je wil leven in vrijheid, maar op de een of andere manier kwam daar een bezorgdheid mijn leven binnen. Wie maakt zich wel eens zorgen? Dat is een akelige, ben ik achtergekomen. En wat gebeurde er met die bezorgdheid? Dat de Heer tegen me zei, Gerard, je moet je daar radicaal van bekeren. En ik zei, ja Heer, dat moet ik doen, want het is zonde. Maar zonde heeft altijd een pit. En die pit is een leugen. Met andere woorden, ik moet niet gaan vechten tegen die zonde. Ik moet die pit gaan ontdekken. Wat is de leugen waar ik in ben gaan geloven? En eigenlijk was het eigenlijk heel eenvoudig. Wat je doet met zorgen, je haalt de last van morgen. Je haalt de last van de toekomst, die haal je naar het heden, naar vandaag. Met andere woorden, ik ga de last van morgen dragen met de kracht van vandaag. En er is de kracht van vandaag niet voor gegeven door de Heer. Hij zegt, de kracht van vandaag is voor vandaag. Want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen. En het heeft geen zin om je zorgen te maken over je toekomst. Want de Heer zegt, de toekomst is voor mij. Ik ben de God van de hoop. Ik draag jouw toekomst. Jouw toekomst is veilig in mij. En daar hoef jij je geen zorgen over te maken. En als daar zorgen zijn in de toekomst, die draag ik nu voor jou op dit moment. Jij hebt je handen vol aan de dag van vandaag. En toen schreef ik voor mezelf op de volgende woorden. En die vond ik best heel erg mooi. Je draagt de last, de zorgen, de leed van morgen, van je toekomst, met de kracht van vandaag. En dat was de zonde die ik eigenlijk beging. En dat is een pit die eruit moest. En door bezorgd te zijn, ontdoe je morgen niet van zijn leed, maar je berooft vandaag van zijn kracht. Toen dacht ik, wauw, oh, ik ontdoe de dag van morgen, de toekomst, niet van leed, maar ik roof op dit moment de kracht van vandaag van zijn kracht. En daar heeft God de kracht niet voor gegeven. Dus dat was een reus die ik tegenkwam en die wilde ik slaan tussen zijn ogen. Halleluja. Ik weet niet welke reus jij tegenkomt. Om te leven heerlijk in vrijheid. En er is een kracht werkzaam in jou, waar Paulus hier over schrijft met allerlei superlatieven, waarvan ik denk, wauw, toen ik dat ging zien, ik ben die tekst letterlijk gaan toepassen in mijn situatie, zodat ik niet meer geregeerd werd door die reus van bezorgdheid, geen slaaf meer zou zijn van die reus, maar dat die reus tegen de vlakte gaat en dat ik mag regeren over die bezorgdheid in mijn leven. En ik weet niet welke reus jij tegenkomt. En misschien zijn er nu helemaal geen reuzen, maar ga je van overwinning tot overwinning, hou vast. Halleluja, amen, geweldig. Maar misschien denk je, wauw, oh, ik zie ook wel een reus voor me staan. Nou, bij mij was dat dus bezorgdheid. En Lydia die had deze week iets opgeschreven. Zei, Gerard, moet je eens luisteren. Verzwaar de dag van vandaag niet met spijt over gisteren. Verzwaar de dag van vandaag niet met spijt over gisteren en bederf haar niet met zorg over morgen. En toen dacht ik, oh, dat zijn allemaal van die prachtige uitspraken en daar worstelde ik dus mee en daar had ik een doorbraak in nodig. Maar even terug naar het verhaal van Paulus. Wat hij schrijft over de kracht van God die werkzaam is in jou, die werkzaam is op jou, die werkzaam is door jou heen en tevens rondom jou. Zodat je kan wandelen in een vrijheid die God voor je heeft. Paulus die schrijft, en ik zal even daar zien de Statenvertaling erbij halen. Die schrijft het volgende in Efeze 1:17. En dan gaat hij in superlatieven spreken en dan staat er, in vers 19. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons. Want dat woord kracht, alles overtreffend. Ik wil even zeggen, alles overtreffend. Halleluja, alles overtreffend. Is die kracht dus werkzaam? En dat woord kracht hier is eigenlijk dynamisch. En dynamisch is de kracht van God die een duidelijk doel voor ogen heeft. Je hebt een doel voor ogen en dat doel wil je gaan bereiken. Dus die dynamisch is werkzaam in jou met een heel duidelijk doel voor ogen. En mijn doel was om die reus tegen de vlakte te slaan. Ik weet niet wat jouw doel is, maar ik hoop ook dat jij die reus wil gaan vellen. Amen. Halleluja. En dan staat er, die dynamis, die kracht van God. En dan lezen we verder. Aan ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. En dan wordt het woord werking door Paulus gebruikt over de kracht van God. Met andere woorden, die kracht die is aan het werk op dit moment in jou. De kracht heeft een duidelijk doel voor ogen. Die kracht is op dit moment aan het werk. En dan staat er een ander woord wat ook wordt vertaald met sterkte. En dat is een innerlijke, aanwezige kracht die daadwerkelijk werkzaam is in jou. Met andere woorden, het doel is voor ogen, het is werkzaam en het is zelfs werkzaam in jou. Het is een innerlijke kracht waar jij uit mag gaan leven. En dan tevens macht. En het woord macht is het woord kratos. Het is een heel interessant woord. Dat betekent dat je een doorbrekende kracht, hij breekt ergens doorheen. Door alle weerstand, door alle oppositie. Heen. De opstandingskracht van God is op dit moment werkzaam. En toen ik die reus voor mij zag staan, toen keek ik naar die hand en mijn arm. En ik zeg, Heer, dank u wel. De kracht is werkzaam. Ik ga gewoon even mijn hand en arm als voorbeeld gebruiken. Die is op dit moment, daar is een innerlijke kracht werkzaam. Dat zijn al die biceps. Tevens die energia, die doet mijn arm bewegen. Ik heb een duidelijk doel voor ogen. Die reus die moet tegen de vlakte. En tevens, Heer, er is een oppositie. Er is een tegenstand waar ik doorheen moet breken. En dat is precies wat de kracht van God doet. De kratos. En op dat moment, Heer, ik beleid op dit moment de zonde dat ik mijn eigenlijk de last van de dag van morgen heb gehaald naar de dag van vandaag. En dat ik het draag met de kracht die alleen beschikbaar is voor vandaag. Want de toekomst is van u. Je beleidt het, je brengt het in het licht. En ik zeg, Heer, dank u wel dat ik deze reus van bezorgdheid mag slaan tussen zijn ogen. En dan gaat hij tegen de vlakte in de naam van Jezus. En hoe doe je dat? Door woorden. Je spreekt het uit. Jij reus van bezorgdheid, verdwijn op dit moment uit mijn leven. En die kracht van God is werkzaam in jou, is werkzaam op jou, door jou en rondom jou. Amen. En ik weet niet naar welke reus jij kijkt op dit moment, maar er is een kracht werkzaam in jou, met een duidelijk doel voor ogen. Er is een innerlijke kracht die aanwezig is, die werkzaam is en die ook ergens doorheen breekt. Waarvan we denken, zou die daar ooit doorheen breken? Amen. Dat is de kracht van God die jou doet wandelen in vrijheid. En tevens, deze kracht heeft Jezus toen zetten aan de rechterhand van de Vader. Met andere woorden, er is niet alleen maar opstandingskracht aan het werk in jou, maar er is ook opstijgingskracht werkzaam in jou. Dus alles wordt geplaatst onder jouw voeten. En jij mag regeren in het leven zoals God dat heeft bedoeld. Als Jezus zegt, alles is onder zijn voeten geplaatst. Wie zijn de voeten van Jezus hier op deze aarde? Dat zijn wij, zijn lichaam. Met andere woorden, alles is ook onder mijn voeten geplaatst. En in die overwinning mag ik leven. En zo zien we de kracht waar Paulus over spreekt. Het is de kracht van God. Het is opstandingskracht die hem uit de doden heeft doen opstaan, werkzaam in jou met een duidelijk doel voor ogen, zodat de reus tegen de vlakte gaat en jij geen slaaf meer bent van die reus. Het is tevens een opstijgingskracht. Het doet je uitstijgen boven alle omstandigheden en situaties. En het geeft jou een hemels perspectief, een hemelse kijk. Ik ben zo blij dat ik nu een hemelse kijk heb gekregen op mijn bezorgdheid. En dan ineens dan verdwijnt de bezorgdheid als sneeuw voor de zon. En dan weet je, mijn toekomst is in de hand van God. Halleluja, amen. Dat was na het overlijden van mijn vader, ben ik daar enorm mee geconfronteerd. En natuurlijk, ik heb reden om bezorgd te zijn. Oh, als ik denk aan die 175.000 euro die we nog nodig hebben, denk je van, mijn Heer, help. Maar dat is het mooie weer, we leven door geloof. Want het is allemaal aanwezig in God. Don't limit God, amen. Want daar kwam ik achter, jouw reus, mijn reus in het geval van bezorgdheid, beperkt God. Nogmaals, jouw reus beperkt God. En laten we God niet beperken. Er is een mooie uitspraak in het Engels. Don't limit God. Beperk God niet in datgene wat hij zo graag wil doen in jouw leven. Want zijn kracht, dat opstandingskracht is, waar Satan jou wil voor verblinden. Net zoals die bedelaar die daar lag op de straten van New York met een buidel van $23.000. Hij maakt er geen gebruik van. En heel veel kinderen van God, we maken geen gebruik van de kracht die werkzaam is in en door jou heen. Heer, open onze ogen. En dan zeggen we, Heer, wat voor soort kracht is dat dan? Nou, het is de kracht van God. Het is opstandingskracht. Het is opstijgingskracht. En tevens op dit moment, genade is een prachtig woord. Misschien wel het mooiste woord in de Bijbel, naast de naam van Jezus. Genade is op dit moment rijkelijk over jou uitgestort. Op dit moment dat je zit te luisteren naar mij, de genade van God die raakt jou. Niet alleen jou, maar ieder mens op deze aarde. Zelfs mensen die God, oh, die God vervloeken en niet in God geloven. De genade van God raakt ze op dit moment. Wist je dat? Genade blijft stromen. En weet je wat die genade is? Dat is de kracht van God die het onmogelijke mogelijk maakt. De kracht van God. Want je denkt van, hoe gaan die mensen ooit tot bekering komen? Genade maakt het mogelijk. Want genade is niet alleen maar onverdiende gunst. Is niet alleen maar vergeving van zonde en ongerechtigheden, maar het is ook de kracht van God die werkzaam is in jouw leven. Dat hebben we niet verdiend, maar die wordt voortdurend uitgegoten door de geest van genade die werkzaam is. Niet alleen in jouw leven, maar ook in levens van mensen die Jezus nog niet kennen. Genade, wat een kracht. Amen. Heerlijk om dat te beseffen. En zeggen, ja Gerrit, hoe komt die kracht dan? Ja, hoe komt het dan tot mij? Hoe ontvang ik die kracht? Allereerst, we geloven het. Amen. Want geloof komt door het horen en horen door de kracht van God. En door het woord van God. Ten tweede, we hebben te maken met die geweldige persoon van de Heilige Geest. En de Heilige Geest is de kracht van God. En waar woont hij? In jou. Dus Gods kracht is in die geweldige persoon van de Heilige Geest werkzaam in jou. En tevens door de doop in de Heilige Geest. Wie is de doper in de Heilige Geest? Jezus dompelt jou onder in zijn geest die jou bij Jezus heeft gebracht. En dus hij dompelt je onder in zijn kracht. Zo is die kracht werkzaam in jou. En dan tot slot, dan zeggen we, op het moment, als je de kracht van God mist in je leven, het is aanwezig, maar het wordt geblokkeerd, dan moet je altijd weer teruggaan naar het begin. Geen opstanding zonder dood. Geen glorie zonder lijden. Met andere woorden, dan keer je weer terug naar het kruis. Het kruis. De plek van sterven. De plek van lijden. De plek waar niet de wil jouw wil geschiet, maar de wil van God geschiet. Waar jouw wil, als het ware, de wil van God kruist, het is precies die plek van overgave, van afhankelijkheid. Heer, ik kan het niet in eigen kracht. Ik heb uw kracht nodig. En juist Het kruis is de plek waar de kracht van God begint te stromen. Ik zeg wel eens, het kruis is nooit een doel op zich. Het is altijd de weg naar die opstandingskracht. Het begint wel bij het kruis. Het begint bij lijden. Het begint bij sterven. En op het moment dat we dat ook weer beleven in ons leven, dan zie je dat er een kracht wordt vrijgezet. Ik schreef laatst even, ik was wat aan het schrijven, ook voor mijn nieuwe boek. En dan had ik de volgende zin. Pas toen Jezus de broden gebroken had, kon hij de menigte te eten geven en werd de kracht van God vrijgezet. Pas toen de albasten kruik gebroken werd, kon de geur van de kostbare nardesmeren naar buiten komen en het huis vervullen met de kracht en de glorie van God. Pas toen de graankorrel in de aarde viel en stierf, kon het vrucht dragen. En zo zijn er dus ook momenten in je leven, als we die reus willen verslaan om die kracht van God te laten vrijzetten, is dat het moment ook van het kruis. Dagelijkse kruis opnemen, waar de Bijbel ook over spreekt. En dat zijn die momenten, als het heel dichtbij komt, waar God tegen Lydia en mij zei, ben je bereid om los te laten? En loslaten geeft zoveel ruimte. Maar oh, het is niet makkelijk om los te laten de dingen in je leven waar je zekerheid in vindt, waar je veiligheid in vindt, waar je identiteit in vindt. En als de Heer dan zegt, loslaten. Vertrouw je mij? Oh, Heer, ik vertrouw u. Ben je bereid om los te laten? En als God je dan brengt op zo'n punt, een jaar of 2, 3 geleden waren Lydia en ik op zo'n punt in ons leven waar we alles moesten loslaten. Ja, hoe weet je nou dat je dat moet, dat de Heer dat van je vraagt? Nou, de Heilige Geest is een persoon en die kan behoorlijk overtuigend spreken. Op allerlei mogelijke manieren. Komt het niet van rechts, dan komt het wel van links. Maar de Heilige Geest die blijft op de een of andere manier, op een hele liefdevolle manier aandringen. Gerard, ben je bereid? Nou, daar begon het hoor. Ben je bereid? Want je, ik ga voor u. Ik ga voor goud. Ik ben van u. En we zingen die liederen. En dan zegt de Heer, dat is geweldig. En nu gaan we, als het ware, het even weer toepassen in de praktijk. Ben je bereid om? Nou, en dan ging de Heer komen met al die zaken in mijn leven die ik moest loslaten. Ja, ook als je je honorarium moet loslaten. Hè? Dat zijn van die mooie dingen in je leven. Hè? Dus echt ook je financiële zekerheid. Ben je bereid om het los te laten? Je gezondheid? En zelfs we moesten ons huis loslaten. Handtekening zetten terwijl er nog helemaal niets is. Dan alleen een optie op een kavel. Wat allemaal onmogelijk was. En dan denk ik, oké, Heer, we zetten onze handtekening. We laten los. Maar we hebben wel gezien. Door los te laten dat er een kracht begint te stromen. Je gaat meenemen in een dimensie van de wereld van God, wat we daarvoor nog nooit eerder hebben meegemaakt. Onvoorstelbaar. En dan zie je, er is wel degelijk niet alleen een natuurlijke wereld met natuurlijke wetten, er is ook een geestelijke wereld met geestelijke wetten die regeren over de natuurwetten, zodat God het onmogelijke mogelijk maakt in jou en mijn leven. Amen. Blijf staan op de belofte van de Heer. Hou vast aan hetgeen God heeft gesproken. Want dat regeert je leven. Dat regeert deze gemeente. Spreek het uit. De Heilige Geest beweegt. Engelen worden vrijgezet. En datgene wat God heeft gesproken, dat wordt zichtbaar. Het is al zichtbaar in de geestelijke wereld. Maar het zal ook zichtbaar worden in deze natuurlijke wereld. En daar gaan we voor met elkaar.